Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. En wat er verder volgt uit vers 8 van Psalm 40. Schriftlezing is vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk, vers 11 tot en met 23. Johannes 20, vanaf vers 11 tot en met vers 23. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet van de Heere. En na de wetlezing zingen we Psalm 119 en daarvan vers 85. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog. Wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Vers 85 van Psalm 119.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu met elkaar Johannes 20, de versen 11 tot en met 23. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag 2 engelen in witte klederen zitten, 1 aan het hoofd en 1 aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. En zij, zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd: meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op diezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 70 en daarvan vers 1 en 3. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Spoed u te mijner hulp, o Heer. En wat er verder volgt uit vers 1 en vers 3 van Psalm 70.
Thank you.
Gemeente, we lezen vanmorgen een preek van de predikant Johannes Beukelman. Hij is in 1704 te Hoorn geboren en in 1757 in onze stad overleden. Hij is dus 53 jaar geworden. Beukelman heeft in Leiden theologie gestudeerd en hij werd op 22-jarige leeftijd predikant. Achtervolgens diende hij de gemeente van Driehuizen en Zuid-Schermer, een gecombineerde gemeente. En daarna de gemeente van Alblasserdam, Zierikzee, Rotterdam en Schavenhagen. De laatste 7 jaar van zijn leven heeft hij dus in onze stad gediend. Johannes Beukelman was een ijverig en getrouw predikant. Hij mocht getuigen dat hij zegen ondervond op zijn prediking. Zijn preekstijl is eerbiedig, ernstig en gevoelig. Hij was geliefd in de gemeente die hij gediend heeft. De preek die we vanmorgen lezen is afkomstig uit de Revijserie. Het is weliswaar een oude preek, maar de gunnende boodschap hierin is onveranderd gebleven. De preek is herschreven in hedendaags Nederlands. Mij ervaart de preek die we straks gaan lezen als toegankelijk. Ik hoop dat u dat ook zo mag ervaren. Boven de preek heeft dominee Beukelman het volgende gebed geschreven. O grote Heere Jezus, wilt u ook nu, onder de prediking van dit woord, uzelf aan vele zoekende zielen openbaren. Amen. De Heere verhore genadig dit gebed, ook als we als gemeente 3 eeuwen later naar deze preek mogen luisteren. Gemeente, de tekst van de prediking is Johannes 20, daarvan vers 11 tot en met 18. We lezen daar. Maria stond buiten bij het graf, wenende. Toen zij dan weende, bukte zij in het graf en zag 2 engelen in witte klederen zitten. 1 aan het hoofd en 1 aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat ik Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria, zij, zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, dat is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging. En boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. De opstanding van de heiland is het allerbelangrijkste geloofsartikel van de christelijke godsdienst voor de redding van mensen. Daarom heeft God de Heere er op vele manieren voor gezorgd dat de waarheid en zekerheid van Jezus' werkelijke opstanding uit de doden duidelijk bevestigd is. Het graf waarin Jezus begraven was, is daarvan een krachtig bewijs. Het was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand eerder gelegen had. Dit sluit elke mogelijkheid uit dat de heiland opgestaan is door de kracht van een ander, zoals dit vroeger ook gebeurd was met de doden in het graf van Elisa. Het was ook een graf dat in een steenrots was uitgehouwen. De vijanden van Jezus konden dus niet voorwenden dat zijn lichaam gestolen was, omdat er onder het graf gegraven was. Ook was er een grote en zware steen voor het graf gewenteld. Het graf werd bewaakt door een wacht van Romeinse soldaten en was ook nog verzegeld met de zegelring van Pilatus of van de Joodse overpriesters. Maar dan daalt er een engel neer, terwijl de wachters het zien. Hij verbreekt het zegel. Hij wentelt de steen weg van de opening van het graf. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zag men dus het graf geopend, het zegel verbroken en de zware steen voor de opening van het graf weggewenteld. Het lichaam van de heiland lag niet meer in het graf. De wachters waren daar ook zelf getuigen van dit feit. Matthäus meldt ons in hoofdstuk 28. Toen zij heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. Zij melden niet alleen de aardbeving en de verschijning van de engel om de steen van de opening van het graf af te wentelen, maar ze verkondigen ook dat Jezus echt moet zijn opgestaan. Daarom werden ze door de overpriesters met veel geld omgekocht, opdat ze zouden vertellen dat de discipelen het lichaam van Jezus gestolen hebben. De opgestane heiland heeft, om niet meer te noemen, zelf de waarheid van zijn opstanding op de duidelijkste wijze bevestigd door de vele verschijningen aan de vrouwen en aan de discipelen. Paulus maakt melding van de verschillende verschijningen in 1 Korinthe 15. Hij is door Cephas gezien, daarna door de twaalfen. Daarna is hij gezien door meer dan 500 broeders op eenmaal. Daarna is hij gezien door Jacobus en door al de apostelen. En ten laatste van allen, zo schrijft Paulus, is hij ook door mij als door een ontijdig geborene gezien. We zien dit ook duidelijk bevestigd in de voorgelezen tekst, waarin de heiland zich in het bijzonder openbaart aan Maria Magdalena. Zij ziet hem aan voor de hovenier. Hij geeft haar de opdracht om de discipelen in kennis te stellen van zijn opstanding. De inhoud van onze tekst is dat Maria Jezus zoekt. Ze krijgt niet alleen een gezicht van de engelen, maar ze verschijnt, maar ook verschijnt Jezus zelf aan haar en maakt zich aan haar bekend. In deze bekendmaking van Jezus en aan Maria moeten we aan twee belangrijke zaken aandacht geven. Ten eerste Maria's gedrag, haar ontmoeting met de engelen en het gesprek met de engelen. Dat is vers 11 tot en met 13. En ten tweede de verschijning en openbaring van Jezus aan Maria. Dat is vers 14 tot en met 18. Het gaat vanmorgen dus over Maria zoekt Jezus. Ten eerste Maria's gedrag, haar ontmoeting en het gesprek met de engelen. En ten tweede de verschijning en openbaring van Jezus aan Maria. De eerste gedachte. Wij moeten er allereerst op letten hoe Maria zich tegenover Jezus gedraagt. Daarna geven we aandacht aan de verschijning van de twee engelen en hun gesprek met Maria. De evangelist beschrijft ons het gedrag van Maria als volgt. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Toen zij dan weende, bukte zij in het graf. De persoon die bij het graf stond was dus Maria Magdalena, zoals blijkt in vers 18. Ook Marcus zegt duidelijk, toen Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivelen had uitgeworpen. Marcus 16. Ongetwijfeld is Maria langer alleen bij het graf geweest dan Petrus en Johannes met de andere vrouwen. Hoewel zij met veel ongeloof en met veel onkunde te worstelen had, bleef zij niet alleen tot het laatst bij het kruis van Jezus en was zij niet alleen als eerste bij zijn graf, maar haar liefde zorgde er ook voor dat zij hier het langst bleef. De evangelist zegt ons, zij stond buiten bij het graf. Hoewel Johannes het van Maria wint wat het geloof betreft, overtreft Maria hem in de liefde. Zij laat de discipelen weer naar huis gaan, maar zij kan zelf nog niet scheiden van de plaats waar Jezus gelegen heeft. Zij stond buiten bij het graf, Het graf nu was leeg en het lichaam van Jezus was er niet meer te vinden. Daarom vindt Maria het niet nodig om weer in het graf te gaan. Zij kan ook wel een natuurlijke angst hebben gehad om in het graf te gaan. Ik veronderstel dat Maria heen en weer loopt bij het graf om enige sporen of voetstappen te vinden, om zo te ontdekken wat er met het lichaam van Jezus gebeurd is. Velen willen wel bij Jezus blijven staan terwijl hij leeft, maar Maria heeft hem zo lief dat zij zelfs zijn graf niet kan verlaten na zijn dood. Haar liefde is te vergelijken met de liefde van de bruid in het Hooglied. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank, dat ik ziek ben van liefde. Hooglied 5. Gemeente, let op haar standvastigheid. Zij is niet van Jezus los te scheuren. Als anderen weglopen, blijft zij staan. Van haar geld wat we lezen in Hooglied 8. Want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten enenmale verachten. Maria blijft staan met een zekere hoop of verwachting dat God haar het lichaam van Jezus zal laten vinden. Ze hoopt op een goede uitkomst. Haar ziel is echter geheel verslagen door de bittere droefheid om het gemis van Jezus. De tranen lopen uit haar ogen. Zie hoe lief zij hem heeft. Zij huilt omdat zij het lichaam van Jezus nu niet meer kan zalven en daarmee haar liefdesplicht vervullen. Zij is bang dat de vijanden hem na zijn dood nog zullen mishandelen. Maar Maria, waarom weent u toch zo? Zijn het lege graf en zijn de ineengerolde doeken dan niet het afdoende bewijs dat uw Heere is opgestaan? Herinnert u het zich niet hoe hij voor zijn dood voorzegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan? Moet u juist vanwege deze zalige opstanding dan niet opspringen van vreugde? Gods volk is zo vaak bedroefd door onkunde en ongeloof, terwijl zij juist blij moeten zijn in deze omstandigheden waarin Gods wijze voorzienigheid hen brengt. De tranen van Maria gingen vergezeld met een hevig en sterk verlangen naar Jezus. Johannes zegt: als zij dan weende, bukte zij in het graf. Al huilend kijkt de vrouw naar beneden in het graf. Haar onrust drijft haar ertoe om nog eens nauwkeurig om zich heen te kijken. Zij is als iemand die iets waardevols heeft verloren en het dan verontrust en met grote inzet zoekt. Die zoekers vertrouwen vaak hun eigen ogen niet. Ze zoeken soms al 10 of 20 keer op dezelfde plaats. En zo is het ook hier met Maria gesteld. Het kan ook wel zijn dat ze neerbukt omdat ze een gerucht hoort of omdat ze licht ziet. Hoe het ook zij, ze laat aan de ene kant haar zwakheid zien en haar ongeloof in de opstanding van Jezus. Want hoewel Petrus en Johannes in het graf geweest zijn en de opgerolde doeken gezien hebben, kan zij het toch niet geloven. Maria laat hier ook haar onervarenheid zien in het verstaan van de schriften, die de opstanding van Jezus zo duidelijk en zo helder hadden aangekondigd. Maar aan de andere kant straalt hier ook onmiskenbaar haar sterke liefde tot Jezus door. Haar liefde spoort haar aan om toch nog 1 keer in het graf te kijken, met een stille hoop dat ze iets ontdekken zal. En zie, deze poging was niet zonder resultaat. Geen wonder, want God zelf werkte in haar hart om nog een keer in het graf te kijken. Zij ziet dan twee engelen zitten in witte kleding, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die engelen die zeggen tot haar, vrouw, wat weent gij? Maria zoekt de Heer Jezus, maar zij krijgt in plaats van hem twee engelen te zien. Ongetwijfeld zijn het dezelfde engelen die de andere vrouwen gezien hebben, en van wie één door zijn ontzagwekkende gedaante de wachters op de vlucht heeft gejaagd. Lucas die noemt hen mannen, omdat zij zich in die gedaante vertoonden. De engelen die verschenen bij de geboorte van de Heer Jezus. En nu verschijnen zij ook bij zijn opstanding. Deze engelen worden ons beschreven als bekleed met witte kleding. Dat is een bewijs van hun reinheid en heiligheid. Omdat wit ook de kleur van de overwinning is, verschijnen ze ook hier. Jezus heeft immers de zegepraal behaald over de dood en de hel. En Maria ziet deze engelen in het graf zitten. Nog nooit eerder waren er engelen in het graf gezien. Maar nu treden ze daarop als verkondigers van Jezus' goddelijke majesteit en heerlijkheid. Ze zijn ook een teken ervan dat de graven van al Gods kinderen geheiligd zijn. Van die graven geldt wat in Jesaja 57 staat. Zij zullen ingaan in vrede en rusten op hun slaapsteden, en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. De engelen zitten om daarmee aan te geven dat Jezus van nu af van zijn werk zal rusten, omdat hij zijn werk voleindigd heeft. Door de aanwezigheid van deze engelen wordt op duidelijke wijze bewezen dat Jezus het ware verzoendeksel van de Ark van het Verbond is. In de oude tempeldienst waren immers boven de ark twee cherubijnen, twee engelen te zien. Maria raakt nu met deze engelen in gesprek. Zij spreken Maria het eerst aan. Zij zeggen tegen haar, vrouw, wat weent gij? Zij willen zeggen, vrouw, waarom bent u zo bedroefd? Wat doet u hier bij het graf? Zij weten ongetwijfeld wel wat eraan scheelt bij Maria, maar ze willen het uit haar eigen mond horen. Het is dan een vraag om te vertroosten. Zij willen de gelegenheid krijgen om haar van haar treuren af te brengen en voor haar de weg naar de ware blijdschap te openen. De vraag die bevat ook een vriendelijke terechtwijzing. Het is alsof de engelen willen zeggen, waarom bent u toch zo bevreesd, terwijl u zou moeten opspringen van vreugde? Waarom slaat u door droefheid geen acht op de tekenen en op de bewijzen van de opstanding van Jezus? Zo zien we hier bevestigd dat de engelen de gelovigen dienen, zoals we dat ook lezen in Hebreeën 1. Zijn zij niet alle gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om degenen die de zaligheid beërven zullen? Maar wat is het antwoord van Maria op deze vraag? Johannes geeft haar antwoord weer. Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Maria spreekt met vrijmoedigheid tot de engelen en verantwoordt haar droefheid met deze reden. Omdat zij mijn Here weggenomen hebben. Zij spreekt met eerbied over Jezus. Zij noemt hem haar Here. Hij is niet alleen de grote en waarachtige God, maar hij is ook haar borg. Hij is haar middelaar die uitnemende weldaden aan haar bewezen heeft. Hij heeft haar door zijn eigen bloed gekocht en vrijgemaakt van de slavernij van de zonde en van de wereld. Zij heeft zich aan hem ten eigendom overgegeven, voor de tijd en voor de eeuwigheid. En daarom is hij haar Here. Maria laat hier ook haar geloof zien. Hoewel zij Jezus nu niet ziet, blijft hij echter haar Jezus. Zo zien we dat iemand wel kan geloven, hoewel hij het niet direct gevoelt. We kunnen hieruit ook leren dat voor de gelovigen de eerste en voornaamste reden van hun droefheid is dat ze de aanwezigheid van Jezus missen. En wat voor Maria de droefheid zo overstelpend maakt, is wat zij eraan toevoegt. En ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Wat een ongeloof. O Maria, hoe kunt u het zich toch inbeelden dat het lichaam van uw Here en Meester is weggenomen en dat u niet weet waar het gelegd is? Wie zou dat dan gedaan moeten hebben? Is hij niet de Here van alle dingen? Is hij niet machtiger dan alle schepselen? Wie zou hem van u kunnen wegnemen? Zo wordt de ziel van een christen geheel doorwond als God het lieflijk licht van zijn aanwezigheid inhoudt. Het is waarschijnlijk dat deze overmatige droefheid bij Maria sterk werd vergroot door de gedachte dat de Joden haar Here en Meester zo'n voornaam graf niet gegund hebben. Zij meende dat zij hun teugelloze woede weer op hem wilde botvieren door hem weg te nemen en hem ergens een plaats te geven tussen de misdadigers en andere slechte mensen. Met een ezelsbegrafenis zou hij immers nog meer gesmaad en onteerd worden. Het hart van Maria wordt verwond door een diep gevoel van droefheid dat haar lieve Here zo'n eerbare grafkelder nu moet missen. Maar het belangrijkste is dat zij nu ook geen gelegenheid heeft om de laatste liefdesplicht aan haar heiland te vervullen. Het is voor haar nu niet meer mogelijk om zijn lichaam met kostelijke en aangenaam geurende kruiden te zalven. Hoe helder zien we hier in Maria de gemoedstoestand van de bruid in het Hooglied. De bruidegom van haar ziel klopt op de deur van haar hart, die zei: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Maar zij wees hem afkerig en harteloos af. Daarom had de bruidegom de invloeden van zijn vertroostende genade en van zijn geest teruggetrokken, met als gevolg dat de bruid hevig verontrust werd om hem. Voordat we de tweede gedachte overdenken, zingen we eerst Psalm 69 en daarvan vers 13. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ossenvaar die hunne klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen, als zij mij zien, verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen veracht zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Vers 13 van Psalm 69. Laten we nu aandacht schenken aan ons tweede punt. Jezus laat Maria niet lang in haar verlegenheid, want het gekrookte riet wil hij niet verbreken. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Hij zal nu naar haar toekomen en zichzelf aan hem bekendmaken. Hij doet dat eerst in een onbekende gedaante, Johannes zegt. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Nadat zij met de engelen gesproken had, keerde zij zich om naar achteren. Wat de reden hiervan was, is niet met zekerheid te zeggen. Misschien wilde zij die plaats verlaten. Misschien werd haar beweging veroorzaakt door teleurstelling. Of misschien heeft zij enig geluid gehoord van Jezus' voeten of van zijn kleding. In ieder geval heeft zij zich door een bijzondere besturing van Gods geest naar die richting omgedraaid. En dat staat daar. En zich achterwaarts gekeerd hebbende, zag zij Jezus staan. Hij stond daar, sterk en gezond, als een overwinnaar over zijn vijanden. Nee, hij lag niet dood op de aarde, maar hij stond levend voor haar. Zo geeft God zijn kinderen vaak meer te genieten dan ze verwachten. Maria zocht het dode lichaam van Jezus en zij vindt hem levend. Abraham die bad God om het leven van Ismaël. Och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God beloofde hem, boven dat alles, nog een wettige zoon uit Sara. En Salomo bad om wijsheid. En God gaf hem daarnaast ook nog rijkdom, eer en macht. Maar met dat alles geldt toch, Maria wist niet dat ik Jezus was. Hoe wonderlijk is dat toch? Maria herkent hem niet aan zijn gezicht en ook niet aan zijn stem, hoewel zij zo lang met hem omgegaan was. Dat is ongetwijfeld veroorzaakt omdat zij niet vermoedt Jezus hier aan te treffen, maar ook omdat haar tranen haar verhinderen Jezus goed te zien en te herkennen. Een belangrijke reden waarom zij Jezus niet herkent is ook zijn uitwendige verandering. En haar ongeloof in de opstanding van de heiland, waardoor haar ogen gesloten blijven. Maar boven dit alles is het een bijzondere leiding van God, die haar ogen, zoals ook bij de Emmausgangers, gesloten houdt, zodat zij hem niet kent. Christus had wel meer de gewoonte om zich onbekend te houden, zoals bijvoorbeeld aan de zee van Tiberias, waar de discipelen niet wisten dat het Jezus was. We kunnen hieruit leren dat Jezus wel bij zijn volk aanwezig kan zijn, hoewel zij hem door ongeloof of door andere oorzaken niet kunnen zien. Ook Jacob heeft dat lang geleden uitgesproken. Gewis is de Heer aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Genesis 28. Jezus zal zich echter niet altijd voor hen verborgen houden. Hij wordt immers, volgens zijn eigen woord, gevonden door degenen die hem in waarheid en met hun gehele hart zoeken. Maar voordat de heiland zich volledig aan Maria bekend maakt, gaat hij eerst met haar in gesprek. Jezus stelt haar een vraag. Hij zegt tegen haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Hij spreekt haar met de algemene benaming van vrouw aan, alsof hij haar niet kent. Dat doet hij ongetwijfeld om haar liefde te beproeven en om haar met des te meer blijdschap te vervullen over de bekendmaking van zichzelf. Hij vraagt: wat weent gij? Zij heeft dus al die tijd gehuild. En de vertroostende taal van de engelen heeft op haar gemoed onvoldoende uitwerking gehad. En dat is geen wonder, want Maria kan niet tevreden zijn voordat zij Jezus, die zij zoekt, gevonden heeft. Jezus stelt haar deze vraag om haar nood en om haar verlangen uit haar eigen mond te horen. En om gelegenheid te krijgen om verder met haar in gesprek te komen. Hij vraagt haar daarom, wie zoekt gij? Jezus had haar scherp kunnen bestraffen over haar ongeloof en haar gebrek aan moed. Maar nee, hij heeft medelijden met haar zwakheid. De vraag van Jezus is ook een vraag van verwondering. Hij zegt als het ware, is het mogelijk dat u mij niet kent, Maria? Het is ook een vraag met een vriendelijke terechtwijzing. De Heer Jezus zegt als het ware, herinnert u het niet, o vrouw die mij bemint, dat ik gezegd heb, na 3 dagen zal ik opstaan? Het is tenslotte ook een vraag van innig medelijden. Vrouw, wees niet zo uitermate bedroefd, want u heeft daar geen reden voor. Ween niet over de afwezigheid van uw Heere en Meester, maar wees eerder verheugd over zijn heerlijke zegepraal. We kunnen hieruit leren, gemeente, dat Jezus in al de angsten van zijn volk mede beangst is. Hij trekt zich hun tranen aan. Hij wil hen verlossen uit al hun moeilijkheden. Maar nog kent Maria hem niet. De evangelist zegt dan, zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Omdat zij Jezus niet herkent, is het niet zo vreemd en onbegrijpelijk van haar om te denken dat het de hovenier is. Het is een tuin. En juist in de tijd van het paasfeest is daar veel drukte. Verder is het nog zo vroeg in de morgen dat zij hier niemand anders dan de hovenier kan verwachten. En hoewel zij zich hierin vergist, ziet ze toch niet helemaal verkeerd. Zij ziet namelijk voor zich staan de geestelijke hovenier van zijn kerk, die zijn geestelijke hof, de kerk, beplant. Die hof van onkruid zuivert en die hof ook beschut en bewaart. Maria die hem aankijkt en groet alsof hij de hovenier is, zegt dan vervolgens tegen Jezus. Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Het zijn afgebroken zinnen, waarvan de kracht en de bedoeling beter ervaren dan beschreven kan worden. Zij noemt hem Heere, om hem met deze beleefde aanspraak gunstig te stemmen. Zij vermoedt dat deze man de hovenier is. Dat deze man de hovenier haar heiland heeft weggedragen. Zij noemt daarbij de naam van Jezus niet, omdat zij denkt dat de hovenier wel zal begrijpen wie zij met hem bedoelt. Maar wat een ongeloof om te denken dat het lichaam van Jezus weggedragen is. Wat een blijken ook van onkunde zijn er nog bij haar te vinden. Om die reden vraagt zij van de hovenier een nauwkeurige aanwijzing. Ze vraagt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Alsof zij zeggen wil, heeft u er de hand in gehad dat hij weggenomen is? O, laat mij toch weten waar het lichaam van mijn Heere gebleven is. Want ik ben niet gerust tot ik daar zekerheid over heb. Zij voegt er dan ook een belofte bij. En ik zal hem wegnemen. Zij laat hiermee zien hoe groot haar liefde is. Maar vrouw, zouden we kunnen vragen. Bent u dan sterk genoeg om een dood lichaam op uw schouders van het ene naar het andere graf te dragen? Kunt u een lichaam wegnemen dat gebalsemd is met meer dan 50 kilo aan gewicht? Maar nu heeft Jezus haar liefde en verlangen lang genoeg op de proef gesteld. Het grote verlangen van Maria naar hem heeft hij zonneklaar gezien. En daarom kan hij zich ook niet langer verbergen. Maar hij maakt zich aan haar bekend, zodat zij hem nu direct herkent. Hij noemt haar bij haar naam en zegt tegen haar, Maria. Het lijdt geen twijfel of de heiland heeft deze naam zo uitgesproken dat Maria hem direct herkent. In dit woord Maria heeft de heiland een grote tederheid laten doorklinken. Het is een aanspraak waarmee Jezus Maria als het ware terugroept om met meer aandacht naar hem te kijken. Het is ook een aanspraak waardoor hij haar van zijn liefde verzekert, maar ook haar vriendelijk terecht wijst over haar ongeloof en onkunde. Wanneer Maria haar naam hoort noemen, dan wordt zij overstelpt van vreugde. Nu kent zij de stem van haar Here, van haar meester, en daarom antwoordt zij, verrukt van blijdschap, Rabboni. Johannes zegt, zij, zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, dat is gezegd, meester. Onder de eretitels die de Joden aan hun bekende leermeesters gaven, werd geen titel meer gebruikt dan Rabbi of Rabboni. Maar aan niemand kon deze naam meer gepast en met meer recht gegeven worden dan aan de grote zaligmaker Jezus. Hij is immers toch die grote profeet en leraar die door God tot ons gezonden is. Hij is ook een wijze leraar, omdat in hem alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Maar wat heeft Maria door deze korte aanspraak van Jezus, door deze uitroep hier willen uitdrukken? Zij toont hierdoor haar verwondering. Het is alsof ze zeggen wil, mijn lieve meester, bent u het dan zelf? Is dat mogelijk? Zie ik u nu van dood weer levend geworden? En mag ik het geluk hebben om u als eerste te zien? Zij laat zien dat ze beschaamd is over haar ongeloof en haar onkunde in de schriften die de opstanding van de heiland zo duidelijk aangekondigd hebben. Zij toont hier ook haar geloof, omdat ze hem onmiddellijk erkent voor de ware Messias, voor haar Here en Meester, met wie ze vroeger zo vertrouwelijk is omgegaan. Zij toont hier ook het verlangen en uitzien naar Jezus, om zich aan hem te onderwerpen. O, let hier toch op de levendmakende kracht die dit ene woord van Jezus vergezelt. Ja, zo verandert God vaak de droefheid van zijn kinderen op het meest onverwachte ogenblik in ware blijdschap. Ik denk dat Maria zo door deze blijdschap is overweldigd dat ze naar haar heiland toesnelt om hem te omhelzen. Maar om te voorkomen dat Maria te ver gaat in haar menselijk gevoel, zegt Jezus dan tegen haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Jezus verbiedt Maria om hem aan te raken. Hij geeft haar de opdracht om de discipelen te vertellen dat hij opgestaan is. Hij zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Hier rijzen twee vragen voor ons op. De eerste is waarom Jezus Maria verbiedt hem aan te raken, terwijl hij dit aan anderen wel toelaat. De andere vraag is waarom Maria Jezus niet mocht aanraken, omdat hij nog niet tot zijn vader was opgevaren. Door de andere vrouwen heeft hij toch korte tijd daarna zich wel laten aanraken, want die grepen zijn voeten vast. Wat de eerste vraag betreft, geloven wij, zonder ons met de mening van anderen bezig te houden, dat Jezus na zijn opstanding zich meer dan vroeger heeft onttrokken aan de aardse verhoudingen. Gedurende de 40 dagen voor zijn hemelvaart heeft hij zich slechts zo nu en dan vertoond. Dit heeft hij Maria bij aanvang reeds willen leren. We stemmen volledig in met de kanttekeningen die zeggen dat Jezus Maria verbood om hem aan te raken, om daarbij niet te blijven staan, maar om zich te haasten om de verblijdende boodschap van zijn verrijzenis aan zijn discipelen te brengen. Wat de tweede vraag betreft, denken wij dat de aanraking van de vrouwen en ook de aanraking van Thomas een ander doel had. Maria wilde met het aanraken haar persoonlijke liefde tot de heiland tot uitdrukking brengen. En Jezus spreekt met haar dan over zijn aanstaande hemelvaart, om haar daardoor af te houden van allerlei aardse en menselijke gedachten, en om haar ziel te leiden tot het zien van hemelse zaken. Daarna geeft Jezus aan Maria de opdracht om tegen zijn broeders, de discipelen, te zeggen: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, en tot mijn God en uw God. Hij noemt God de Vader zijn God en Vader, omdat hij van eeuwigheid af door de Vader gegenereerd is. Hij is ook de God en Vader van zijn discipelen, niet alleen door schepping, maar ook door wedergeboorte en aanneming tot kinderen. Zo staat het ook in Johannes 1. Zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Tot deze God en Vader zal de heiland straks opvaren, en hij wil dat zijn discipelen op de hoogte zullen zijn van zijn aanstaande zegepraal. En daarom moest Maria dit aan de kring van zijn meest dierbare volgelingen, de 11 apostelen, gaan vertellen. Maar waarom wordt dit nu juist aan Maria opgedragen? Geliefden, God wil hiermee laten zien dat hij het zwakke en het dwaze van de wereld heeft uitverkoren. Hij voert met de zwakste middelen de belangrijkste zaken uit. Maria voert de opdracht van haar Here en Meester trouw en ook van harte uit. Maria Magdalena, zo eindigt de evangelist Johannes, ging en boodschapte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Maria gaat dus met spoed op weg om de leerlingen van de zaligmaker met dit allerbelangrijkste nieuws te verblijden. Dat is de inhoud van de tekst die we onder uw aandacht gebracht hebben. Voor we de toepassing lezen, zingen we eerst Psalm 30 en daarvan vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord, opdat mijn eer niet zwijg. Zo klim uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. U hebt hier het godvruchtige voorbeeld van Maria Magdalena gezien. Mogen het door ons allen op de rechte wijze ter harte worden genomen en ook worden nagevolgd. Onder ons zijn genoeg mensen die Jezus nog missen voor hun eigen hart. Aan hen heeft hij zich nog niet geopenbaard. Ze hebben nog nooit iets leren kennen van de gewilligheid van Jezus, van zijn noodzakelijkheid, dierbaarheid en gewilligheid. Maar wie van ons treurt nu ook met Maria over het missen van deze zaligmaker? Wie kan het niet laten, zoals Maria, om hem te zoeken? Als u iets kwijt bent van uw aardse goederen, wat kunt u dan toch ongerust zijn? Als u iets kwijtraakt waaraan u zich met uw hele hart verbonden weet, dan is er aan tranen geen gebrek. Wanneer u een vrouw, of een kind, of iemand anders aan wie u zich verbonden weet, door de dood verliest, dan zult u veel tranen storten. En dat is ook te begrijpen. Maar wanneer treurt u nu over het gemis van Jezus? Dit zult u zelden zien. Velen kunnen het heel goed zonder Jezus stellen. Hoewel Jezus met uitgebreide armen hun de onbegrijpelijke rijkdom van zijn genade aanbiedt, worden zij daardoor niet eens aangeraakt, niet eens doorgeraakt. Ze gaan er in onverschilligheid aan voorbij. Ze zijn er geheel ongevoelig onder dat zij de werkingen van Gods geest missen. Het woord van God is voor hen een gesloten boek en een dode letter. En dat is geen wonder, toehoorder, die dit betreft. Want daardoor ziet u niets en kent u niets van de schoonheid die er in Jezus te vinden is, van het zalige van zijn gemeenschap. U denkt met de gemeente van Laodicea te kunnen zeggen, ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb aan geen ding gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Openbaring 3. U heeft geen liefde tot Jezus om hem te zoeken en om naar hem te vragen. U heeft geen verlangen om Jezus te leren kennen. U doet er geen moeite voor om hem te zoeken en te vinden. O mensen, wat bent u dan in een ongelukkige toestand? Onbekommerd en onbezorgd gaat u uw levensweg. U zult Jezus op deze wijze echter niet in genade, maar straks wel in toorn ontmoeten, als hij op de jongste dag zal komen op de wolken van de hemel om u te veroordelen. O, dat het missen van Jezus u nog eens zou leren om dat te bewenen met hete tranen, dat uw hart nog eens verbroken en verbrijzeld mocht worden over uw zonden, dat uw liefde tot Jezus nog eens zou ontbranden, zodat u naar hem gaat zoeken met alle ernst. Het is nog steeds de volle waarheid dat die hem zoeken, hem ook vinden zullen. Laat dat dienen tot uw bemoediging, zoekende zielen. Houd maar ernstig vol om naar Jezus te zoeken. Hij zal zich ook zeker door u laten vinden, zoals hij zich ook liet vinden door Maria. Hij roept het u in liefde toe. Die wil komen en nemen van het water des levens om niet. En wanneer Jezus zich voor u enige tijd verborgen houdt, laat u dit des te meer aansporen om hem te blijven zoeken. Geef de moed niet op, want hij zal zich niet altijd voor u verbergen. De zon van uw heil zal eindelijk tot uw troost opgaan. waren gelovigen en alle oprechten van hart. Ween als u de aangename aanwezigheid van Jezus moet missen en wordt daarover met Maria ook bedroefd. Zoek naar de oorzaak daarvan en bid veel met Job. Doe mij weten waarom gij met mij twist. En als u dan tot de ontdekking komt dat het uw zonden zijn, zeg dan ook met deze knecht van God, met Job. Daarom verfoei ik mij en heb berouw in stof en as. Laat aan Jezus, zoals ook Maria dat deed, al uw liefde en uw hoogachting zien, zodat u met David mag zeggen: ik zal u hartelijk lief hebben, Heere mijn sterkte. Streef ernaar dat Christus als de geestelijke hovenier de hof van uw ziel met geestelijke vruchtbomen mag beplanten, dat hij het onkruid zal uitroeien en afhouden zal alle takken die geen vrucht voortbrengen. Als u zoals Maria door God bij uw naam geroepen wordt, luister dan naar die stem. Volg de wil van Jezus op met uw gehele hart. Erken hem als uw leermeester en maak zo een gelovig gebruik van hem. En tenslotte, weet dit, dat de God en Vader van onze Heere Jezus Christus ook uw God en Vader is, dat hij de bewaarder van Israël is, die niet zal slapen of sluimeren. En als u dikwijls moet treuren over het gemis van de genadevolle werkingen van Jezus, God zal eenmaal in de eeuwigheid alle tranen van uw ogen afdrogen. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heere, levende God, we mogen zo aan het einde van deze dienst tot u in het gebed komen. Dan mogen we u prijzen als een God die uw woord waarmaakt. Zo was dat toch in het leven van Maria. Zij zocht haar. Zij zocht u in haar zielsverdriet met haar gehele hart. En u heeft zich van haar laten vinden. Ja, Heere Jezus Christus, u heeft haar zelf opgezocht. U heeft zelf haar noten opgelost. En daar was maar één woord van uw lippen voor nodig. Heere, we willen u bidden of u dat gezegende werk ook in ons hart wilt doen. Dat we ook zo uw stem mogen horen, dat er ook in onze harten die blijde verwondering zal zijn. Het is de Heere. Want dat doet u toch nog steeds, hoewel u nu ten hemel bent opgevaren. Dat u zich laat zien en bekend maakt aan arme en verloren zondaren. Wilt u zo het woord wat we hebben overdacht zegenen aan onze harten? Wilt u het opbinden, zodat we de ernst ervan ook zullen voelen en daar niet aan voorbij zullen leven? We bidden u of u in het verdere van deze rustdag ons nabij wilt zijn. We bidden u of u dominee Baan vanavond ook wilt geven wat hij nodig heeft als hij uw woord onder ons brengen mag. Heren, we willen u ook nog bidden voor de manslidmatenvergadering van morgenavond, als we als gemeente ook een beroep zullen uitbrengen, een roepstem naar een predikant. Dan willen we u bidden of u zelf een knecht aan onze gemeente wilt toeschikken die zich door u geroepen wordt, weet om uw woord onder ons te brengen. We bidden u of u naar ons wilt luisteren om uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen wij Psalm 25 en daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het helgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Vers 7 van Psalm 25. De dienst met de zegenmede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.